Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, door de sancties wordt Rusland van allerlei plekken verbannen. Oud-Rusland-correspondent Michel Krielaars ziet een cancelcultuur ontstaan tegen alles wat Russisch is. En de oorlog in Oekraïne veroorzaakt stijgende energieprijzen en een immense vluchtelingenstroom. De Tweede Kamer debatteert over Oekraïne en ik praat erover met ChristenUnie-Kamerlid Don Seder. Welkom in het programma, meneer Seder.
Goedemiddag.
Ja, met uw goedvinden gaan we eerst even voor het laatste nieuws naar Europa-verslaggever en voormalig Oekraïne-correspondent Geert-Jan Haan. De ministers van Buitenlandse Zaken van Rusland en Oekraïne, Lavrov en Kuleba, die hebben elkaar gesproken in Turkije.
Ja, dat klopt, Bernard.
We also raised the 24-hour ceasefire to resolve the most pressing humanitarian issues. We did not make progress on this since... It seems that there are other decision makers for this matter in Russia.
Ja, wat ik er zo van hoorde, Geert-Jan, was een beetje herhaling van zetten. Kun je zeggen, er is eigenlijk niks uitgekomen?
Er is geen toenadering uitgekomen. Viel ook niet echt te verwachten. Want Rusland is 2 weken terug een oorlog gestart in Oekraïne en noemt dat zelf geen oorlog. Oekraïne ziet dat wel zo. En dan kun je het dus eigenlijk vooral en alleen maar hebben over schade beperkt houden. Dus in dat gesprek van 1,5 uur ging het met name over humanitaire corridors of konvooien met hulpgoederen aanleveren. Mensenlevens redden. En ja, daaruit blijkt dan, hè, uit die persconferenties die daarna nog volgen, dat Kuleba wel om een staakt het vuur heeft gevraagd, maar dat hij naar eigen zeggen van Lavrov die toezegging niet heeft gehad. En als Rusland daar uiteindelijk mee akkoord zou gaan, dan zou dat waarschijnlijk alleen maar tijdelijk zijn om even te hergroeperen.
Ja. Hoe wordt het door beide landen in de media behandeld, onthaald? Wat wordt er in Oekraïne uitgepikt en hoe gaat het in Rusland?
Ja, de eisen van beide kanten die worden eruit gepikt. Kuleba wil de oorlog stoppen, wil geen Russische bezetters meer, wil verder praten met Lavrov. Dat lees je dan ook in de Oekraïnse pers. Lavrov wil niet verder praten met Kuleba, maar enkel in het format met delegaties aan de grens bij Belarus. Hij sluit trouwens een ontmoeting tussen Zelensky en Poetin niet uit, maar goed, dat zal nu niet aan de orde zijn. En Lavrov zegt verder dat de eisen van het Kremlin helder zijn, dus dan heb je het over... Nou, ik zal het mantra nog een keer herhalen, Bernard, want dat herhaalt ook de Russische media. Oekraïne als neutraal land, de Krim erkennen als Russisch, de oostelijke regio's als onafhankelijk en een demilitarisering, een denazificering van Oekraïne. Ja, en dan zegt Kuleba weer, maar dat betekent toch capitulatie. En zijn belangrijkste quote bij persbureau Unian, het Oekraïense persbureau, is dan ook: Kiev kan de oorlog niet stoppen als de agressor de oorlog niet wil stoppen. En wat is dan de kop op de voorpagina van Russisch staatspersbureau RIA? Lavrov somt de ontmoeting met Kuleba en Çavuşoğlu van Turkije op. Dit is dus de kop over fake news, sancties en Amerikaanse biolabs. Met als belangrijkste citaat, Bernard, ik citeer dus: het is absurd wat het Pentagon op Oekraïns grondgebied doet. Dat ze met Amerikaans geld in laboratoria experimenteren met pathogenen waar je later biologische wapens van kunt maken. Schokkende feiten. Was getekend, ja. Lavrov.
Ja. Nou, zijn wij altijd heel jaloers op jou, Geert-Jan, want jij kent beide talen, Russisch en Oekraïens. Als je naar taalgebruik luistert van die mannen, wat valt je dan op?
Oorlog versus speciale militaire operatie. Daar hebben we het de afgelopen 2 weken ook veel over gehad, hè, Bernard. In Oekraïense media gaat het over bezetters, occupanten. In Rusland gaat het over bevrijders. Dus de Russen in Oekraïne, dat zijn geen bezetters in de Russische ogen. Zelensky heeft het vanmiddag in zijn nieuwste video over propagandisten. Dus dat de humanitaire corridors die naar Rusland leiden, dat die alleen maar videomateriaal zijn voor Moskou om in eigen land te laten zien. En dat geldt in zijn ogen dan ook voor het bombardement op de kraamkliniek in Mariupol. Oekraïne zegt daarover: jullie zien toch de zwangere vrouwen en kinderen? En wat zegt Rusland dan? En dat is dus ook taalgebruik. Die kraamkliniek was al lang verlaten. Dit was de basis van een ultraradicaal Azov-bataljon. Oftewel een nazistische groep die zich in dat ziekenhuis schuil zou hebben gehouden.
Ja.
Het zijn de woorden van de Russen. Maar ik zag in ieder geval vooral veel gewonde vrouwen die ook nog eens vrij zwanger leken.
Ja, even terug naar het land waar we het over hebben, Oekraïne. Jij kent daar heel veel mensen. Wat voor geluiden hoor jij uit steden als Kiev, Kharkov en Mariupol?
Steeds meer angst voor het allerslechtste scenario. En dat betekent uitroeiing van de Oekraïnse mensen, de Oekraïnse taal, Oekraïnse cultuur en volledige onderwerping aan wat Moskou wil. En vandaar dat ook alle pleidooien sluit het luchtruim, close the sky, dat die continu herhaald worden. Ik krijg ook appjes van Oekraïnse vrienden, dan is het telkens, kan jij ervoor zorgen dat dat luchtruim dichtgaat? En dan gaat het erover, Bernard, dat Russische vliegtuigen niet meer boven Oekraïne ook mogen vliegen. Ja. En waarom gaan wij als Westen daar niet mee akkoord? In het kort, omdat, dan moeten we, zo heb ik van jou geleerd, die vliegtuigen ook daadwerkelijk blokkeren of neerhalen. En dan heb je dus vanuit de NAVO of het Westen een oorlog. Zo simpel is het eigenlijk, kort samengevat.
Ja, wij geven wel hulp, maar we gaan geen militaire.
Maar dat zijn wel de noodkreten die je krijgt. Ja, en dat kan je ook wel begrijpen vanuit hun positie.
Volledig, volledig. Ja. Dankjewel, Europa-verslaggever en voormalig Oekraïne-correspondent Geert-Jan Haan. Als er ontwikkelingen zijn, horen we je uiteraard nog. En het zou me niet verbazen als dat later in deze uitzending nog het geval is.
De wereld.
Ondanks alle sancties die het Westen instelt, blijft Poetin zijn gang gaan in Oekraïne. Woensdag werd een kinderziekenhuis in Mariupol nog getroffen door een Russische raket.
Детская больница, роддом. Чем они угрожали Российской Федерации? Что это за страна такая, Российская Федерация, которая боится больниц?
Ja, president Zelensky van Oekraïne was dat. Hij sprak schande van het bombardement, we hadden het er net met Geert-Jan ook al over. Ondertussen zijn grote steden als Kiev en Kharkov nog altijd niet ingenomen door het Russische leger. Wel roept het de vraag op wat het Westen nog meer kan doen. In afval wordt dat dus geen no-fly zone. Ik praat erover met Don Seder, buitenlandwoordvoerder in de Tweede Kamer namens de ChristenUnie. Meneer Seder, nogmaals welkom. Fijn dat u in het programma bent.
Ja, dank u wel.
De gesprekken in Turkije tussen Rusland en Oekraïne die zitten daarop. Dat duurde net een uurtje. En eigenlijk is niks bereikt. Baart u dat nou zorgen? Of dacht u, het zou naïef zijn om te veronderstellen dat er wel wat uitkwam?
Nou ja, ik had persoonlijk niet verwacht dat er vandaag al een akkoord zou komen. Maar ik ben wel licht positief over de toenadering die beide landen zoeken. Je hoort ze. Zelensky, volgens mij gisteren of eergisteren ook aangeven dat zijn verzoek om tot de NAVO toe te treden, dat hij dat misschien ook niet meer ziet gebeuren. Hè. Dus die doet een stap terug. En volgens mij zijn de eisen die het Kremlin heeft geuit de afgelopen dagen, zijn die beduidend minder ambitieus dan de afgelopen weken. Dus volgens mij zie je dat partijen elkaar opzoeken. En dat is volgens mij heel belangrijk dat wij Rusland aan tafel krijgen om in dialoog te blijven. Ja. Dat het vandaag niet gelukt is om tot een oplossing te komen, dat is spijtig. Maar deze oorlog gaan we alleen stoppen, denk ik, als partijen ook echt om de tafel gaan en blijven. En ook tot vrede kunnen komen. Dus daar ben ik lichtelijk optimistisch dat we, als we dit doorzetten, dat we uiteindelijk hopelijk een doorbraak kunnen hebben.
Ja, op het moment dat wij deze uitzending maken, zitten we vlak voor het Oekraïne-debat. Wat wordt uw inbreng daar?
Nou, dat is tweeledig. We kijken allereerst natuurlijk naar de gevolgen in Oekraïne. Je ziet dat Rusland verschrikkelijk te werk gaat. U heeft net gehad over de bombardement op een kinderziekenhuis. Maar je ziet dat er echt een slachting plaatsvindt. En dat er burgers en dat er veel burgerdoden vallen. Tegelijkertijd zie je dat de sancties lijken langzaam maar zeker te gaan werken. De economie van Rusland lijkt in te storten. De roebel wordt steeds minder waard. Dus je ziet ook dat het pijn doet. Vandaag bleek ook dat op de Britse sanctielijst bijvoorbeeld Abramovic stond. Nou, dat heeft ook gevolgen voor voetbalclub Chelsea. Nou, je ziet dat overal de knoppen en de riemen wat zwaarder aangehaald worden. En ik hoop dat dat ertoe leidt dat Rusland ook zegt, dit kunnen we niet meer aan.
Iedereen heeft het daar steeds over. Maar is het ook zo? Wat ik ervan begrijp, is dat Poetin redeneert, dat had ik allemaal verwacht, je gaat je gang maar. Je hoort ook de gemiddelde Rus die leeft van een heel bescheiden salaris. En die heeft al die dingen waar nu een embargo's op zijn, die heeft hij niet echt nodig. En het Russische volk, als ik het zo lees, staat nog steeds voor ruim 50 of 56% achter Poetin. Met andere woorden, is wat wij als strategie kiezen wel de juiste?
Nou ja, ik denk het wel. Ik denk dat op het moment dat Rusland besloten heeft zich uit de internationale rechtsorde te onttrekken, dat isoleren het juiste antwoord is. Ik denk dat Rusland, dat een oorlog gefinancierd moet worden. Je ziet nu al de logistieke problemen die voorheen niet verwacht waren. Hè. De verwachting was dat deze oorlog binnen een paar dagen voorbij zou zijn in het voordeel van Rusland. Maar we zijn al bezig. Dus ik denk dat dit de uitputtingsslag is wat wel degelijk effectief is, wat wel degelijk mensen doet inzien van hoe lang houden we dit vol. En ik denk daarmee dat de sancties wel het juiste effect hebben gehad. Je moet natuurlijk niet doorslaan. Wat je natuurlijk ook ziet nu, is dat mensen alles wat Russisch is, en daarmee ook de burgers, ook proberen buiten te sluiten. Je ziet ook in Nederland, zie je nu, dat er anti-Russische sentimenten ontstaan.
Gaan we straks uitvoerig over praten met Michel Krielaars, precies over dit onderwerp, die cancel culture. Maar je hebt gelijk, dat is heel opmerkelijk. En het gaat natuurlijk niet om Russische mensen, het gaat om de Russische politiek.
Nee, klopt. En dat betekent dus dat de sancties volgens mij Rusland raken, de economie ook. Maar dat je volgens mij ook de oorlogscapaciteit en strijd daarmee ook raakt. En je ziet dat nu logistiek gaat het niet zoals verwacht. Nou, dat, daarmee hoop ik dat wij kunnen vertragen. Maar ik denk uiteindelijk, zoals ik eerder aangaf, dat de oplossing is dat de partijen weer aan tafel gaan. Dat er weer een dialoog plaatsvindt. En dat je ook echt weer kan gaan praten. Nou, voorzichtig denk ik dat de gesprekken van vandaag en de afgelopen dagen ook in Belarus daar iets van optimisme geven. Aan de andere kant zie je dat er te weinig toenadering nog plaatsvindt om snel tot een oplossing te komen. Ja, en dat gaat nog vele levens kosten.
Ik ben blij dat we een optimist in de studio hebben. Dat heb ik de laatste weken weinig gehoord. Iemand die denkt, er is misschien toch wel licht aan het eind van de tunnel. Want dat is een beetje wat u zegt, hè?
Nou ja, deze oorlog zal ooit een einde komen. Dat staat vast. Dan is het natuurlijk ook de vraag, wat is dan onze lange termijnvisie? Wat is onze lange termijnvisie voor Rusland? Onze lange termijnvisie voor Oekraïne? Je ziet dat we in NAVO-verband heel veel landen nu ook aangeven, wij hebben onze defensiecapaciteit niet op orde. Nou, ook in Nederland vindt dat debat nu plaats. Wij moeten op lange termijn, laat dit ons zien, dat wij scherpe keuzes moeten maken ten aanzien van onze defensiecapaciteit, ten aanzien van de samenwerking. Dus deze oorlog komt ooit ten einde. Dat is een soort van optimisme die ik dan wel weer heb. Maar we zijn er nog lang niet. En ik maak me echt zorgen over hoeveel levens dit kost. En ook als je ziet dat de aanvallen niet alleen gericht zijn op militair personeel, maar echt ook heel veel burgerdoden vallen. Dat wordt ook gekwalificeerd als oorlog. Meer is daar. Het is ook belangrijk om het bewijs te blijven verzamelen, omdat je ook de schuldigen hiervoor ook verantwoordelijk wil houden.
Ja.
Dus de optimisme die u van mij hoort, dat zit hem vooral in dat mensen bereid zijn om aan tafel te zitten. Maar een snelle oplossing zie ik helaas ook nog niet.
Nee, moet je ook rekening houden met tegenmaatregelen. Vandaag lazen we dat Rusland iets van 200 exportartikelen in de ban heeft gedaan. Want ook wij importeren goederen uit Rusland. En ze kunnen natuurlijk, als ze echt boos worden, ook Nord Stream 1 uitzetten. Dan heb je echt de poppen aan het dansen. Maakt u zich zorgen over dat soort escalatie?
Nou ja, je maakt je uiteraard zorgen over het feit dat, en dat wist je van tevoren al, dat als je sancties gaat stellen in cellen, dat dat ook gevolgen heeft voor de Nederlandse samenleving. Nou, de discussie over de energierekening, et cetera, die wordt nu volop gevoerd. Maar daar hebben we ook tegelijkertijd gezegd dat de prijs voor vrijheid, de prijs voor de internationale rechtsorde bewaken, dat is een prijs die Nederland, maar ook andere landen, bereid moeten zijn om te betalen. Uiteraard moeten wij daar voorzichtig en verstandig mee omgaan. Maar oorlog kent een prijs, in dit geval ook. Maar de vraag is, is het het waard om de internationale rechtsorde te bewaken, te herstellen? Is dat de tijdelijke situatie nou waard? Nou, volgens mij heeft de merendeel van Nederland het ook aangegeven. Volgens mij moeten wij iets doen. Volgens mij kunnen
inclusief het accepteren van een hoop vluchtelingen. Dat is eigenlijk bijna kamerbreed wordt dat gesteund. Hè?
Ja, en dat is toch opvallend, want ik ben ook migratie- en asielwoordvoerder. Nou, en ik heb debatten hier gehad waar vluchtelingen geen enkele welkom was bij sommige partijen. He, dus je ziet dat er een warm hart is ten aanzien van het lot van de Oekraïners, en dat ook ten aanzien van vluchtelingen er heel veel draagvlak is om hen op te vangen, om goederen te sturen, de veiligheidsregio's die ook opvangplekken willen inrichten. Dus daar ben ik hartstikke blij mee. Tegelijkertijd vraagt het natuurlijk wel om een logistiek proces. Want er zijn veel kinderen, hoe gaan die onderwijs krijgen? Oekraïners hebben medische zorg nodig. Hoe zorgen dat er maatschappelijke begeleiding plaatsvindt? En het opvangen van Oekraïners thuis, dat kan natuurlijk een paar weken, misschien zelfs een paar maanden. Maar op een gegeven moment kent dat ook zijn grenzen. Dus we moeten echt zorgen dat we ook opvangplekken hebben. Ja. Waar we misschien wel langdurig Oekraïners kunnen opvangen.
Even nieuws. Poetin is klaarblijkelijk zijn knoop aan het tellen. Want volgens persbureau Reuters zegt hij dat hij energie blijft leveren aan onvriendelijke landen. Nou, toch ook niet onbelangrijk.
Nou, dat is in ieder geval mooi.
Ja, dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Don Seder, buitenlandwoordvoerder namens de ChristenUnie in de Tweede Kamer.
Het is wat ongemakkelijk. Ik liep door mijn eigen stadje Leiden afgelopen zaterdag en dan wordt er natuurlijk geflyerd. De partijen die staan allemaal op de markt. Zowel de lijsttrekkers als wat Tweede Kamerleden die ook in Leiden wonen. Onder andere zijn namelijk Toeg van GroenLinks. Ze zeggen, ja, het is toch wel erg ongemakkelijk. Want aan de ene kant speelt die oorlog. Mensen hebben het daarover. Daarover ga je ook in gesprek. Maar er zijn ook lokale issues die je wil bespreken.
Ja, dat was onze eigen politiek commentator Leendert Beekman, eerder deze week. Hoe is het als politicus om in een tijd waarin je eigenlijk met de gemeenteraadsverkiezingen bezig wil zijn, en u komt uit de gemeenteraad in Amsterdam voordat u de landelijke politiek koos, maar het gaat eigenlijk alleen maar over Oekraïne?
Ja, zeker. En dat is ook heel ingewikkeld. Je wil natuurlijk campagne voeren. Je wil natuurlijk, nu het ook weer kan, wil je de straten op. Maar je ziet dat mensen vooral aan Oekraïne denken, wat natuurlijk logisch is. Dat maakt dat wij als partij of ik heb een aantal campagneacties. Daarvan heb ik ook gezegd, dat is niet gepast. Dat gaan we gewoon niet meer doen. In het licht van de situatie en waar mensen met hun hoofd bij zijn. Dus het heeft wel degelijk impact op hoe je campagne voert. Ik denk dat de gemeenteraadsverkiezingen te belangrijk zijn om daar niet campagne te voeren. Nou, dat doen we ook in de verschillende gemeenten. Maar een bepaalde soberheid, omdat zowel politici als mensen die je op straat treft, toch met hun hoofd en hart bij Oekraïne zijn. Ja, dat snap ik helemaal.
U zei straks, je moet omwille van de vrede of je principe, daar moet je veel voor over hebben. Maar goed, een liter benzine die staat geloof ik vandaag op €2,50. Dat valt dan wel onder economische zaken. Daar bent u de woordvoerder niet van. Maar goed, ik vraag het u toch maar. Waar moet het kabinet mee komen om ons van deze toch redelijk rampzalige ontwikkeling te redden?
Nou ja, het is natuurlijk, de prijzen raken mensen natuurlijk keihard. Ik bedoel, dat kan je niet ontkennen. Vooral mensen met de laag inkomen en de onderkant van de middenklasse. Daarvan zie je gewoon dat doet pijn. En dat herken ik, dat zie je. Dat betekent dat het kabinet met maatregelen moet komen. Dat hebben ze ook aangegeven.
Zoals wat?
Nou ja, er zijn verschillende knoppen waar je aan kan draaien. Zoals u het recht aangeeft, ben ik niet de woordvoerder economische zaken. Maar het kabinet heeft wel al aangegeven, wij gaan wat doen. Dus ik denk dat er wel een kabinet is die dit ziet, die dit herkent, die denkt, er moet wat gebeuren. Ja. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens.
Maar goed, er zijn niet zoveel smaken. Eentje is accijns en de andere is btw. Want de olieprijs van, zoals je hem koopt op de markt, daar hebben we geen invloed op.
Nee, maar zoals u net aangeeft, ben ik daar niet de woordvoerder van. Dus ik wil best economische keuzes met u doornemen. Alleen ben ik daar niet de woordvoerder van. Dus volgens mij is het helder dat de prijzen pijn doen. Dat zie ik, dat herken ik. Ik vind ook, daar moeten we iets mee doen. Volgende week staat er een debat gepland over onder andere de energie. Rekening. En voor mij heeft minister Kaag ook aangegeven, het kabinet zal wat doen. Wij zullen met iets komen. En ik denk dat we dat moeten afwachten. En dat het kabinet dat ook in alle wijsheid zal proberen vorm te geven.
Ja. Nou goed, er wordt ook gesproken over het herschrijven of openbreken van het regeerakkoord. U bent zelf, u hebt een militaire achtergrond. U bent luitenant-reservist bij de Koninklijke Landmacht. Iedereen praat over de investeringen in de defensie. De Duitsers hebben nu plotseling besproken om die 2% te gaan halen. Wij nog niet. Hoe kijkt u daarnaar? Zegt u, na alles wat we nu hebben meegemaakt deze weken, het is tijd.
Nou ja, ik denk dat wij, voordat dit kabinet gevormd werd, hebben wij al de bevestiging gekregen dat ons huidig defensieapparaat niet in staat is om haar eigen grondgebied te verdedigen. Nou, daar dachten wij lange tijd dat dat niet zo erg is. Maar nu zien we hoe belangrijk is dat dat is als het wel kan. Nou, we hebben als kabinet al flink wat extra geld geïnvesteerd. Hè, dus we maken al een flinke stap. Maar als u mij vraagt of de huidige situatie niet tot een herbezinning zou moeten leiden, dan ben ik het daarmee eens. Nou, dat betekent dat je als partijen, de vier coalitiepartijen, om de tafel moet gaan praten met elkaar. Dat is iets aan de fractievoorzitters, dat is niet iets aan mij. Maar ik denk wel zeker dat in het licht van de huidige ontwikkelingen, ook met de stijgende prijzen, hè, dus dat samenhangend, dat je opnieuw met elkaar zou moeten kijken, wat betekent dit voor de begrotingen die we met elkaar hebben afgesproken.
Ja. En voor het buitenland beleid, want ook dat heeft, ja, moet ik zeggen, door de omstandigheden een andere dynamiek gekregen. Vanuit Brussel hoor je alleen verhalen over hechte samenwerking. Vanuit Washington hoor je president Biden de EU prijzen dat iedereen precies dezelfde richting uitkijkt. Nou is dat natuurlijk nooit helemaal waar, maar toch zien we wat dat betreft een soort revolutie.
Nou ja, als we naar het coalitieakkoord kijken, dan zeggen we ook, volgens mij is Europese samenwerking op defensiegebied goed. Wij doen ook al veel met Duitsland, met de noordelijke staten, en dat kan meer. Dus volgens mij is dit geen ontwikkeling waarvan wij dat heel nieuw is. Wij hebben al aangegeven, dit is de inzet die wij willen tonen. En dat moeten we ook gaan doen. De samenwerking die kan beter. Ook heel veel EU-landen zijn tegelijkertijd ook NAVO-landen. Dus dat schept ook het verplichting om met elkaar samen te werken, om de coördinatie op orde te hebben. Dus ik zie dit vooral als een extra waarschuwing of aanmoediging om de coördinatie te verbeteren, te verstevigen en die samenwerking te intensiveren.
Ja. U hebt in uw 3 jaar Kamerlidmaatschap de val van Afghanistan meegemaakt en nu de oorlog in Oekraïne. Kunt u zeggen, ik heb daardoor echt nieuwe inzichten gekregen of ik ben over bepaalde dingen anders gaan denken? Vraag ik ook weer omdat u een militaire achtergrond heeft, dus u weet waar u over praat.
Ja, dat is een interessante vraag. Ik denk dat je in beide gevallen ziet dat je als land, als kabinet, terughoudend bent. Misschien terughoudender dan dat je misschien zou willen. Hè? Ook hier, ten aanzien van de inzet in Oekraïne en in Afghanistan ook. Dat leert mij als politicus dat er zoveel belangen meespelen. Hè? Ook het eigen belang. Ook ervoor zorgen dat je voor je medeburgers de vrede kan bewaken en bewaren. Nou ja, dat het heel goed is om om de afwegingen ook met zoveel mogelijk kennis van zaken, zoveel mogelijk in informatie over alle mogelijke gevolgen te maken. Ja. Nou, dat is wel iets wat ik als Kamerlid door deze 2 missies en alle dilemma's die spelen, wel scherper op mijn netvlies heb. En dat maakt ook tot een soort nederigheid, een soort voorzichtigheid bijna, als het gaat om het doen van hele boude uitspraken. Terwijl je daar soms toch echt ook wel met elkaar goed moet kijken waar daar de impact van is.
Ja, nou, toch lijkt dat het geleerd. Het gebeurt wel veel in deze tijd en waarschijnlijk terecht. Dank, Don Seder, buitenlandwoordvoerder in de Tweede Kamer, namens de ChristenUnie.
BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
Vladimir Poetin heeft net een kabinetsbijeenkomst toegesproken. Wat hij heeft gezegd, dat bespreek ik met onze Oost-Europa-correspondent Geert-Jan Haan. Deskundige. Geert-Jan, vertel, wat had Poetin te vertellen?
Ja, ze zijn nog steeds aan het praten, maar ik heb Poetin even uitgezet omdat ik de voorkeur geef aan jou, Bernard. Poetin en zijn kabinet hebben het over de internationale sancties en de impact daarvan op de Russische economie. Hoe kunnen ze de impact daarvan zo klein mogelijk houden? Dat is wat op de agenda staat. En hoe dat dan werkt, is dat we mee kunnen kijken. Ik versprak me eigenlijk al bijna door te zeggen president Zoomin, maar het is president Poetin die dus met zijn ministers van economie, van defensie, van landbouw om tafel zit, digitaal. En dan mag de minister een woordje doen, bijvoorbeeld van landbouw, en die zegt van nou, we gaan het nog zelfvoorzienender maken en we gaan dit jaar al onze plannen omgooien. Nou, en dan reageert Poetin daarop, die zegt dan, nou, dat is goed, misschien een beetje zus, misschien een beetje zo. En dan gaan we weer door met de volgende minister. En zo ging het ook over energie, waar wij natuurlijk vanuit het Westen toch wel even naar keken. Wat gaat er gebeuren met die gastoevoer? Nou, vooralsnog lijkt het erop dat Poetin aangeeft dat de Russen, zoals we wel vaker benadrukt hebben, zich willen blijven inzetten voor de huidige gasleverantie. En dat ze niet van plan zijn om aan die contracten te gaan morren. Hoewel ik niet precies weet hoe het zit qua prijs, want daar heb ik nog niet iets over gelezen of daar nog een aanpassing aan wordt gedaan.
Nee, maar het is natuurlijk de zwakste schakel in zijn keten is dat hij afhankelijk is van olie en gas. Dus er gaan dan allerlei verhalen over de optie waarbij Poetin bijvoorbeeld opdracht zou geven om Nord Stream 1 uit te draaien. Maar dan is er, dan heb je alleen nog maar die pijplijn door Oekraïne, volgens mij verder niks meer. Mm-hmm. Dus dat is toch een soort economische zelfmoord. Dus dat hij zegt, nou, ik ben wel van plan om aan die contracten te houden, dat klinkt heel aardig, maar hij heeft er ook weinig keus.
Ja, maar dat zegt hij er niet bij.
Nee, dat begrijp ik wel, maar het gaat even om wat je denkt dat hij denkt.
Ja, nee, maar daarom is het soms interessanter om te kijken naar wat iemand niet zegt. En ik heb niet alles kunnen volgen van deze kabinetsbijeenkomst, die online dus is. Maar wat mij tot nu toe opvalt is dat het vooral gaat over het voldoen aan de contracten. En vervolgens, als hij dan boos is op de sancties, dan uit hij dat ook wel. Maar dan heeft hij het specifiek over dat hij teleurgesteld is in het Westen, dat ze illegaal zijn, die sancties. Onrechtmatig, moet ik zeggen. Maar ook dat de Westerse bevolking heel teleurgesteld zal zijn in het optreden van de eigen leiders. Dus dat haalt hij dan een beetje weg van zijn eigen gaskraan.
Ja, nou zit hij dus daar. Het is een soort show, hè? Een kabinetsberaad dat openbaar wordt uitgezonden, neem ik aan. Want jij zat te kijken.
Ik zat te kijken via RIA Novosti, staatspersbureau. Ik wilde eerst via RT kijken, maar dat kan niet meer.
Nee, die is afgesloten. Dus jou en mijn grote verdriet of verontwaardiging, mag ik wel zeggen.
Ja.
Maar de vraag was eigenlijk deze. Als zo'n kabinetsberaad in het openbaar wordt uitgezonden, dan is dat toch, moet ik zeggen, het is toch een beetje, je kijkt dan toch naar een toneelstuk.
Ja.
Ik heb jij één minister gehoord waarvan je dacht, nou, dat is echt wel een hele realistische vraag of een heel realistisch punt wat hij te berde brengt?
Oeh, zo goed heb ik niet mee kunnen luisteren. Ik vind de minister van Financiën altijd redelijk overkomen. Maar in dit geval heb ik daar niet goed genoeg naar geluisterd. Dus dat antwoord moet ik je toch schuldig blijven. Ja. Ik heb voor jou geleerd dat je het ook mag zeggen, als je het niet weet.
Als je het niet weet, weet je het niet. Natuurlijk niet. En zeker in deze lastige omstandigheden, omdat we van dit hele conflict wel veel zien, maar heel moeilijk kunnen vaststellen wat er nou werkelijk aan de hand is.
Nou ja, kijk, wat belangrijk is aan dat we dit bespreken, dat we dit via de Russische media kunnen volgen, maar helaas niet voor andere mensen via Russische media die bijvoorbeeld het in het Engels aanbieden of in het Duits. Dat sluit aan bij jouw volgende onderwerp, namelijk het begrijpen van wat er in Rusland leeft. Kijk, ik heb het geluk dat ik die persconferentie grotendeels in het Russisch kan volgen. Maar als ik wil dat een boel andere mensen dat ook volgen, dan zijn ze dus aan mij overgeleverd. Terwijl je eigenlijk zou willen, maar dat is mijn opvatting, dat er iets gefaciliteerd wordt, waardoor in het Engels, in het Duits, in het Nederlands dit soort belangrijke persconferenties, of nou ja, beter gezegd kabinetsessies, maar het komt over als een persconferentie, dat die wel te volgen zijn. Dat is volgens mij wat wij allebei als nadeel zien van de sancties tegen RT en Sputnik. En dat vanuit het Westen niet meer te volgen is.
Maar dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de binnenlandse politiek. Ik hoorde de Nederlandse zakenman Jeroen Ketting op BNR zeggen dat ik geloof iets van 80% of 90% van de Russen, vooral op het platteland, weet ik veel, in Omsk of Vladivostok, geen idee heeft van wat zich afspeelt.
Nee, dat klopt. Maar dat gaat nu misschien toch wel komen, al is dat misschien op een andere manier. Toevallig komt er nu net iets binnen via die kabinetsbijeenkomst en zit ik dat vanuit mijn ooghoek via een Russisch blog te volgen. En dat gaat bijvoorbeeld over de fertilizers, de kunstmestprijzen. Poetin zegt, die prijzen, die markten, die gaan omhoog. Dat betekent dat het voedsel duurder gaat worden. En dat betekent dat iemand in Vladivostok of Omsk of nog kleinere dorpen, want dat zijn nog best wel steden, maar op het Russische platteland, die gaat er dan wel wat van merken. En dan is natuurlijk op een gegeven moment wel de vraag, wat zit daar dan achter? En dan is het belangrijk om te zien, wat is de boodschap dan vanuit het Kremlin geweest? Hoe wordt dat verkocht? Nou, dat wordt waarschijnlijk verkocht als de schuld van het Westen, dat je brood zo duur is geworden. Op die manier kan je er dan een draai aan geven. En we zullen als Rusland er alles aan doen om zo snel mogelijk zelfvoorzienend te zijn en ervoor te zorgen dat we dit allemaal zelf kunnen dragen.
Ja, nou hebben ze sinds 2014 wat dat betreft enorm hun best gedaan. Want ik heb altijd begrepen dat voor die tijd was eigenlijk de totale Russische landbouwsector zo nagenoeg weg. Omdat de mensen allemaal naar de steden trokken. En toen die sancties kwamen na de Krim-affaire, toen hebben ze de landbouw en veeteelt weer opgepoetst, zal ik maar zeggen. Dus ze zijn zelfvoorzienender geworden.
Absoluut, dat was de inzet toen. En dat was. Daarom is het interessant om te zien dat een dag als vandaag eenzelfde soort taal uitslaat. Eigenlijk is het een reflex, of hoe zeg je dat, soort flashback naar 8 jaar geleden, toen er ook persconferenties werden belegd om aan te geven aan de Russen van het komt wel goed, we bouwen alles gewoon weer op. En voor een deel hebben ze dat ook gedaan, hè Bernard. Voor een deel hebben ze dat landbouwbeleid ook autarkisch weer gemaakt. Alleen de vraag is natuurlijk, is het genoeg? En bepaalde producten, die zullen natuurlijk minder verkrijgbaar zijn. En dat moeten we allemaal afwachten. Maar het is ontegenzeggelijk, het is ook volkomen logisch, Bernard, dat als een land, zoals nu, in een groot isolement gaat belanden, dat land dat zelf probeert op te vangen en dat dat voor een deel ook gaat lukken.
Ja.
Vind je het goed dat ik intussen voor jouw gast even wat water inschenk?
Ja, natuurlijk.
Dat ben ik nu live aan het doen. En hij is ook aangeschoven inmiddels. Dus misschien is het toch fijn om de vloer even aan jouw hoofdgast te geven, Bernard. Praten we later door over de volkstuitjes in Rusland.
Gaan we doen. Oud-Rusland-correspondent Michel Krielaars. Welkom. We gaan praten over sancties die zijn ingesteld. De oorlog die doorgaat. En ondertussen dat heel veel Russen in Nederland bijvoorbeeld worden aangesproken op de oorlog. En dat je anti-Russisch sentiment ziet, ook in de cultuur.
Nou, ik treed zelf op voor mijn boek De Klank van de Heilstaat, Muzici onder Stalin, met een Russische pianiste. En die Russische pianiste heeft nu de naam van haar Moldavische echtgenote aangenomen. En die klinkt niet Russisch, want zij wordt op straat toch wel nageroepen. Het is mij altijd een wonder hoe mensen meteen ontdekken dat iemand Russisch spreekt. En ze heeft nu haar kleine kinderen, die zijn 6 en 8... verboden om op straat niet in het Russisch met papa en mama te praten.
Nee. Dus en zie je ook mensen die bijvoorbeeld maatschappelijk in de problemen komen, een baan veranderen? Ik las een verhaal over een Russische vrouw in Amsterdam die een appartement of zo huurde en eruit werd gezet, alleen maar omdat ze Rus was.
Ja, het is totaal belachelijk als je dit soort dingen hoort. Het schijnt te gebeuren. Ik heb het in mijn eigen omgeving niet. Ik hoorde wel dat Russische vrienden van mij, die kerken bij de Russisch-Orthodoxe Kerk op de Leijmansgracht in Amsterdam, dat daar de tekens zet die je ook op het Russische legermaterieel geschilderd ziet, dat die muren, dat de deuren daar zijn beklad. En dat er ook allemaal doodsbedreigingen op papiertjes zijn geplaatst. Dus het gebeurt wel degelijk. En dat zijn allemaal hele brave Russen of Nederlanders die tot de Russisch-Orthodoxe Kerk zijn bekeerd, die daar wekelijks bijeenkomen. Dus dat is natuurlijk iets gruwelijks. Het doet mij bijna denken aan Nazi-Duitsland.
Ja. Jij zit heel erg veel in die Russische kring. Dus je zegt, ik merk het om me heen. De pianiste moest onder een andere naam optreden. Dat zijn toch enorme dingen. Hoeveel Russen wonen er eigenlijk in Nederland? Hoe groot is die gemeenschap?
Nou, ik heb een aantal jaren geleden gehoord dat er zo'n 65.000 Russen in Nederland wonen. En dat de hele schouw weg in Wassenaar, dat is een hele chique straat, dat die vol Russen zit. Dat zijn dan de rijkere, maar er zijn natuurlijk heel veel. Ik woon zelf in Amsterdam-Zuid en ik kan bij mijn overbuur al zo 6 Russische gezinnen aanwijzen. En die werken dan op de Zuidas, gewoon als advocaat bij een Westers of een Russisch bedrijf. En dat zijn allemaal hele brave jonge mensen die soms wel zeggen, zeggen dat ze nooit meer terug zouden willen naar het land van waar ze vandaan komen.
Maar ze worden toch tijdelijk, althans met de nek aangekeken.
Ja, en dat is het belachelijke. Ik treed zelf op, dus vertelde ik al. En ik kreeg soms een mailtje van de desbetreffende boekhandel of het zaaltje of het kerkje in de provincie waar ik optreed. En zei, kunnen we dit programma eigenlijk nog wel doen? Want u heeft allemaal Russische componisten. En dan zeg ik, ja, maar dit zijn wel allemaal Russische componisten die gezucht hebben onder de dictatuur van Stalin. Dus als u er zo tegenaan kijkt, dan wil ik niet eens voor u optreden.
Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Michel Krielaars, chef boeken van NRC en voormalig correspondent in Rusland. Ja. Ja. Mooi stukje Stravinsky. Niet alleen het Rusland van nu, maar ook het Rusland van vroeger wordt getroffen door sancties. Muziek van componisten als Tchaikovsky en Stravinsky worden bij ons geboycott.
Ja. Ja, nee, het loopt helemaal uit de hand. Het is bij ons nog niet eens zo erg wat dat betreft. Vorige week was er een muziekfestival in Haarlem waar Tchaikovsky en Stravinsky zouden worden uitgevoerd. En toen heeft de directeur van het festival besloten om die voorstellingen te staken. En dus deze muziek van juist een Tchaikovsky, een 19e-eeuwse componist, Stravinsky, een componist die toen de Russische revolutie uitbrak in het buitenland zat, nooit meer is teruggekeerd, behalve in de jaren 60 voor een gastconcert.
Die is overleden in de Verenigde Staten.
Die is overleden, die woonde bijna zijn hele leven na de 1917 in de Verenigde Staten. En dat was een man met een weerzin tegen het communisme en tegen de dictatuur. Hij was ook nog behoorlijk antisemitisch, maar dat heeft hij alleen maar in geschriften laten klinken. Okay. Maar hij was natuurlijk een groot kunstenaar.
Ja. En voor Tchaikovsky, dat was Dostojevski ook, hè?
Dat was Dostojevski, was een antisemiet. Turgenev was een antisemiet. Dus je kan wel iedereen gaan cancelen als je zo doorgaat. En het belachelijke is, ik zie juist vooral in de Angelsaksische wereld, wordt Tchaikovsky op dit moment overal gecanceld.
Ja. En hoe reageert de wereld van de muzici erop? Want daar heb jij veel contact mee.
Nou, vol verbijstering natuurlijk. Want hoe kun je kunst beschuldigen van medeplichtigheid aan wat Poetin nu in Oekraïne aan het doen is? Trouwens, heel veel van die Russische grote kunstenaars zijn allemaal geboren in Oekraïne. Dus ook wat dat betreft slaat het nergens op.
Nee. Nou goed, er ontstaat dus een cancelcultuur. Zo noemen we dat tegenwoordig. Als je een begrip of een land of een persoon, bij wijze van spreken, helemaal uit je systeem haalt, uit je taalgebruik verwijdert. En sommige van die dingen, daar vraag ik me af, is dat nou verstandig? Bijvoorbeeld, je hebt in Amsterdam aan de Amstel de Hermitage. Dat heeft een band met die Hermitage in Sint-Petersburg en krijgt elk half jaar een nieuw stukje van de collectie daar vandaan. En die hebben ook die overeenkomst opgezegd waarmee ze eigenlijk, denk ik, hun hele bestaansrecht wegtikken onder hun eigen voeten.
Ja, want ik las ergens in een krant dat een van de directeuren van de Hermitage in de Amstel zei, laten we die M maar weghalen, dan kunnen we het nog het Heritage Museum noemen. Ja. Nou, mooie oplossing. Maar de Hermitage aan de Amstel is wel een filiaal van de Hermitage in Sint-Petersburg. En die banden zijn verbroken, daar kun je je iets mee voorstellen, want het is dus een instelling die deels eigendom is van de Russische staat. Nu worden de banden tussen de Nederlandse staat en de Russische staat verbroken, maar er speelt ook dat de directeur van de Hermitage in Petersburg, een hoogbejaarde meneer Piotrowski, van wie ik weet dat hij tegen deze oorlog is, maar die moet natuurlijk zijn museum beschermen, dat die heeft gevraagd om alle kunstvoorwerpen terug te sturen naar Petersburg, omdat hij natuurlijk bang is dat er hetzelfde gebeurt als met het Krimgoud. Dat toen de Hermitage, toen de Russen de Krim innamen in 2014... bevond zich een grote hoeveelheid kunstschatten in Amsterdam. In het Albert Pierson Museum. En die liggen daar nu nog in een kluis en die gaan niet meer terug. Dus Piotrowski dacht, laat ik nu maar vragen of die kunstvoorwerpen terugkomen. Want straks wordt het oorlog met de NAVO en dan zien we ze nooit meer terug. Blijven ze in Nederland.
En in die Allard Pierson kwestie zei de rechter, deze kunst behoort aan ook Oekraïne, omdat de kunst naar Nederland was gekomen toen de Krim nog niet was ingepikt. Ja. Zeg ik het zo goed?
Ja, zo is het. En moeten we blij zijn dat die niet in het Nationaal Museum in Kiev ligt. Want dan werd dit Krimgoud nu onder vuur genomen door Russische kanonnen.
Ja. Oké, sporters, niet meer welkom. Het Russische voetbalelftal mag niet naar de WK. Formule 1-team heeft een Russische coureur ontslagen. Is dat ook cancelcultuur? Of is dat toch
logisch? Ja, het valt er allemaal onder. Kijk, ik kan me voorstellen dat als je een nationaal elftal, dus dat namens de Russische staat, zeg maar, moet spelen, dat je zegt, jullie zijn niet meer welkom. Ja, het is pijnlijk. Ik zou niet weten hoe ik zelf zou reageren als ik hier een besluit over zou moeten nemen. Maar ik kan me er iets mee voorstellen. Maar ik vind individuele sporters, zoals de Russische Max Verstappen, ineens zeggen, donder maar op, dat gaat wel heel erg ver. Want we weten niet of die sporters nu wel of niet voor die oorlog zijn. Ik durfde wel dat de meesten helemaal niet met die oorlog bezig waren en dit allemaal afkeuren. Nee. Dus je gaat individuen aan de kant schuiven.
Ja. Nog iets anders. Komende dinsdag verschijnt je nieuwe boek, Oorlog met Rusland. En daarin beschrijf je hoe Rusland zich vanaf de val van de muur niet heeft ontwikkeld tot het democratische land waar wij op hadden gehoopt. En je beschrijft ook hoe het zover heeft kunnen komen in de Oekraïne. Dus Michel, hoe heeft het zover kunnen komen in de Oekraïne?
Nou ja, wij zijn in het Westen toch te goed gelovig geweest. We hebben altijd gedacht, we kunnen wel met die Russen zaken doen. En natuurlijk niet alleen zaken op energiegebied, maar gewoon ook politieke zaken. En ze houden zich aan hun afspraken. Maar dat geldt eigenlijk niet voor de top die in het Kremlin zit, die toch voornamelijk bestaat uit voormalige KGB-officieren die het land in de greep hebben, die de helft van de economie van Rusland in handen hebben. Die eigenlijk, je kan ze eigenlijk zien, zoals een Britse journaliste Catherine Belton heeft gezegd, als een maffiabende. En dat zijn natuurlijk mensen bij wie je bij uitstek geen zaken kunt doen. En we hebben toch gedacht, ze houden zich aan de regels. Het veranderde in mijn optiek in 2012... toen de middenklasse in de grote Russische steden ging protesteren tegen de gefraudeerde verkiezingen. En dat was het moment waarop Poetin, die middenklasse had laten opkomen, zich verraden voelde door ze. En die begon toen nog meer de duimschroeven aan te draaien. En twee jaar later kwam die inval in Oekraïne. Je kon het aanzien komen. En het Westen, diplomaten natuurlijk en journalisten, konden het ook aanzien komen. Maar het zijn er toch heel veel geweest die dat niet hebben gezien.
Nee, jij dus wel.
Ja, maar misschien ook omdat ik me al 40 jaar met het land bezig had en de patronen herken.
Maar ik vind dat een uitstekende opmerking, maar dat mag je van de politieke leiders,
zeker,
ook in de westerse wereld bijvoorbeeld, ook verwachten.
Ja, maar die waren meer met de winstmarges bezig, denk ik, van het bedrijfsleven.
Dat zou kunnen. Maar omdat je deze oorlog had voorspeld, is deze vraag onvermijdelijk. Kun je ook een voorspelling doen hoe het af gaat lopen?
Ja, het is koffiedik kijken. Ik denk dat we nog aan het begin staan van een heel groot conflict. Die onderhandelingen in Turkije zijn natuurlijk mislukt, dat wist je wel. Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, is een boodschappenjongen, die heeft geen enkele macht om een belangrijke beslissing te nemen. Zij willen gewoon regime change. Daar gaat het zo om. En ze willen niet eens een bufferstaat. Ze willen gewoon alles voor het zeggen hebben in Oekraïne.
Ja, en daarvoor moet Zelensky verdwijnen.
En je weet niet wat er hierna gebeurt. Want de geruchten worden steeds sterker dat hij naar Moldavië aan de beurt is.
Ja, dat hoor ik ook. Zelensky blijft heel duidelijk zichtbaar. Die verbergt zichzelf niet. Neemt hij daarmee het enorme risico dat hij gewoon wordt opgepikt?
De Times had vorige week een bericht dat er al twee of drie keer een aanslag op hem was gepleegd. Onder meer door de Wagner-groep. Dat zijn huurlingen die in dienst van de Kremlin staan. En door de Tsjetsjeense leden van de Nationale Garde. Dat is het privéleger van president Poetin. Bestaande uit 340.000 buitengewoon goed getrainde en betaalde soldaten. Het zou mislukt zijn, die aanslagen, omdat Zelensky een tip had gekregen uit het FSB-hoofdkwartier in Moskou. Dat betekent dat er wel degelijk mensen binnen de geheime diensten zijn die tegen deze oorlog zijn en die denken van, wij moeten zorgen dat ons land een beetje blijft op een normale manier blijft voortbestaan. En dat gaat natuurlijk nu niet gebeuren, want Rusland gaat er behoorlijk in levensstandaard op achteruit. En als het erger wordt, gaan ze terug naar de Sovjet-Unie.
Ja. Is er een manier waarop Poetin wel naar ons zou kunnen luisteren?
Ik denk het niet. Ik denk dat Poetin, zoals hij op de televisie zei, Sjoppa Planu, alles verloopt volgens plan. En dat hij eerst zijn zin gaat halen. Kijk, als je terugkijkt in de geschiedenis, dan zie je dat dit van een redelijke lange termijn een plan is. En hij is 70. Ik denk dat Poetin bezig is met zijn positie in de geschiedenisboekjes. En dat hij heel erg de geschiedenis wil ingaan als de man die op zijn minst een deel van de Sovjet-Unie weer heeft kunnen herstellen.
En daarmee zijn idee van het groot Russische Rijk.
Ja, het is ook de traditie, hoor. Kijk, Peter de Grote is ermee begonnen. Catharina de Grote heeft de half Oekraïne veroverd. Misschien zou iemand als Boris Yeltsin, als hij nu de baas was geweest, op een gegeven moment ook hebben gedacht, we moeten weer een deel terug.
Ja. Dank. Geert-Jan Haan, die had ik vergeten te bedanken. En zeker dank aan Michel Krielaars, chef boeken van NRC en voormalig Rusland-correspondent. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Tot volgende week.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.